Romeinen 5, hè, daar zijn we. Romeinen 5. Geweldig hoofdstuk. Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Dat is gewoon een zekerheid. Eigenlijk iedereen die tot geloof komt, die gelovig wordt, zou eigenlijk gewoon gelijk Romeinen 5, vers 1 tot en met 11 moeten leven. Want dat sluit alle onzekerheid uit. Je hebt vrede met God. Je hebt toegang. Altijd. Je hebt een positie van een gerechtvaardigd iemand. En vrede met hem. Dus ik kan altijd zo toegang hebben tot God. En door hem geholpen worden. Hè? Zoals de Hebreeën zegt. De bekwame tijd. Ik heb beschikking tot de schatkamer van de Heer Jezus Christus eigenlijk. En dan heb ik ook nog. Daar verblijd ik mij in die hoop de heerlijkheid. En dan zie ik ook. Er zijn verdrukkingen. Daar kan ik me ook in verblijden. Daar kan ik me ook in roemen. Want ik weet. Het heeft niks met Gods houding tegenover mij te maken. Als ik verdrukking heb. Zijn liefde is namelijk bewezen. Aan het kruis. En aan het eind zie je ook dat ik kan roemen in God, door welke wij de verzoening gekregen hebben. Ja? Dus geweldig is. Dus ja, dan zien we dus, wij kunnen roemen in vers 3, alleen dit, wij roemen ook in de verdrukkingen. Waarom kunnen wij dat doen? Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Ik had van de week een gesprek met iemand, en dat is een oude klant van mij, ken ik al 20 jaar, en die heeft dus, had een enorme verbouwing op het oog, echt gigantisch. Woonde ook boven, maar hij zou beneden gaan wonen. Want dan kon hij de rest van zijn jaren. 20 jaar ging hij vanuit, denk ik wel hoor. Want je gaat niet voor een paar jaar zoiets doen. Dat je dan ook eventueel zelfs ook verzorgd kon worden. Alles was in de berekening opgenomen. Door een architect, allemaal heel duur. Ook een manier van goede komaf. Ja, en toen belde ik. Ik hoorde de hele tijd niks meer, want we hadden al plannen gemaakt. En toen belde hij uiteindelijk op. Ik dacht, nou, dat gaat zeker niet door. En toen zei hij, ja, nee, dit is wel tussengekomen. We hadden al iets anders aan ons hoofd. Want ja, ik ben onder behandeling bij het Antonie van Leeuwen ziekenhuis. Weet dat toch?
Van Leeuwen.
Oh, van Leeuwen. Antonie Leeuwen. Van Leeuwen. Leeuwen in Nieuwegein. Hij zegt, dan weet je zeker wel wat dat betekent. En dus hij durft het woord schijnbaar niet te zeggen. Oh, dat heeft toch met kanker te maken? Ja. Ik heb longkanker. Dus, ik heb nog een jaar. Ja. Dus ja, hij zegt, nou ja, dus we gaan het toch een beetje anders aanpakken. We gaan het niet zo groots aanpakken meer. Klein beetje ding en ding. En ik wil dat je die vloer gewoon opschuurt. Eerst moest die vloer eruit en moest ik aanbaan. Weet ik het allemaal niet meer. Dat was allemaal in de ijskast. Zo zie je maar, in één klap kan het gebeurd zijn. En daarna ben ik nog geweest. Heb ook gevraagd of hij bang was voor de dood. En toen zei hij, nou nee, tenminste zoals ik het nu. Ja, hij zegt, ik heb nog een jaar te gaan. Dus wat doe je dan? Ja, uit je hoofd zitten, maar je raakt het natuurlijk nooit kwijt. Je loopt de dag en nacht mee, hè? Maar we staan positief erin. Positief. Dus je denkt, oké. Maar ja, jij kijkt als gelovige, hè? Wij denken natuurlijk anders. Want wij hebben eeuwig leven. Dus ik zei ook, maar bent u bang voor de dood? Zo recht. Ik zeg, vraagt u direct. Maar zo'n vraag krijgen ze natuurlijk nooit. Maar wij kunnen het vragen, want wij zijn niet bang. En je weet, hé, dan kan ik hem misschien eeuwig leven aanbieden. Dus, nee, dus ze zei hij dat en die vrouw die kwam toen ook en die zei toen tegen mij, hoe gaat het met u? Ik zei, nou goed, maar hoe gaat het met u? Nou, natuurlijk niet naar omstandigheden. Ja, ze zei, ja, wij moeten ook positief erin staan, zo samen in het leven, zo gaan we het ook doen. Want zegt ze, anders hou ik het niet vol. Anders hou ik het niet vol, zegt ze, wat moet ik anders doen? Dus ja, roem in de verdrukkingen, dat kan je, dat heb je niet als je een atheïst bent. Want dat waren ze. Ik zei ook, zeg ze, wat moet ik anders doen tegen mij? Moet ik anders doen? Toen zei ik, nou, misschien eens na gaan denken over leven na de dood. Dus toen strakte haar gezicht en ze liep gelijk de keuken in. Ze zei niks meer tegen mij. En die man, die stond op. En nee, in dat gebied, dat begrepen. Fijn, het was gelijk afgelopen. Ik moest gelijk kappen, dat deed ik dan ook hoor. Maar als ik dit dan lees, dan denk ik, ja. Weet je, we staan positief in het leven, hè? Maar geloof niet alles wat een ongelovige zegt. Want er is absoluut geen roem in de verdrukking hoor. Absoluut niet. En ik zit ook niet te wachten dat ik zoiets zou krijgen. Maar ik weet één ding. Dat als het eenmaal zover is. En dit is dan een verdrukking. Of verdrukking vanwege het lijden van Christus. Ja, dat je dat Christus verkondigt. Maar dan weet je één ding zeker. Ik kan toch in die verdrukking, ik heb altijd hoop op de toekomst. Ik weet, het is bij mij niet afgelopen. Het is bij mij altijd goed. Als ik genees is het mooi, maar genees ik niet, dan ga ik naar de Heer toe. Dus wij kunnen altijd, wij weten, het heeft niks te maken met straf of wat dan ook. Nee, we leven in een wereld die vervloekt is. En meer niet. Maar dat werd me heel, heel erg duidelijk, dan zie je zo dat verschil. Het is altijd heel erg joviaal en vriendelijk en leuk. En ik heb alles onder controle, ja. Alles. Ook zelfs in deze omstandigheden. Ik wil niet zwak lijken. Ik laat me er niet onder krijgen, weet je wel. En we staan positief. Maar als je rechtstreeks vraagt, bent je bang voor de dood? En sowieso, dan zie je opeens, hey, de vijandschap. De verwerping van Christus. Want de wereld verwerpt Christus, ja. Zodra je ook maar daarover gaat praten, dan merk je gelijk de vijandschap. Dat was voor mij, ik heb het niet vaak zo meegemaakt dat ik iemand, dat iemand zo bad zo reageerde. En toen dacht ik, ja, zie je, de wereld verwerpt Christus nog steeds, hoor. En dat weet je wel, maar dan ervaar je het weer eventjes, ja. Maar goed, roemen in de verdrukking. En dat is wat wij kunnen. En die verdrukking, want wij, kijk, wij weten iets. Namelijk die verdrukking die werkt lijdzaamheid. Dus je hebt verdrukking en dan zie je een pijltje naar lijdzaamheid. Je kan verdragen. Dus wat krijgen wij niet? Wat zegt Paulus in Efeze 4? Alle bitterheid, alle toorn, alle gramschap, alle geroep, alle boosheid zij van u geweerd. Wat denk je dat mensen hebben als ze in deze omstandigheden komen? Dan krijg je juist dat soort dingen. Ik zag vanochtend ook iemand, dat was een gelovige vrouw, een Nederlands, die waarschijnlijk ook een bekende zangeres in Amerika, gospel. En die had, nou, die had werkelijk 27 operaties gehad en alles. En die was niet boos op God. Ze wist dat het niet daardoor kwam. En die zei ook van, nou ja, ik heb een gezin met 4 kinderen, een lieve man. Natuurlijk wil ik blijven, maar ik weet ook voor mij, het is welke kant het ook op gaat, ik weet één ding, het gaat altijd de goede kant op, ja, voor mij. Dus die kon ook roemen, en die had ook niet die boosheid. Soms had ik dat natuurlijk wel eventjes. Maar ja, goed, zeker als je de boodschap der genade weet, dan zou je zeker nooit boos worden, omdat je weet, het heeft niks met God te maken. Absoluut niet. En dat hij dat toelaat, ja, wij weten, ja, dat is de zonde in de wereld nou eenmaal. Maar goed, je krijgt dus, daardoor krijg je ook lijdzaamheid. Het kan lang duren, je kan volhouden onder die zware omstandigheden. En dan zie je, dan krijg je ook die ervaring, de bevinding. Nou, bevinding, hè, je bevindt het, je ervaart het. En door ervaring, dat is belangrijk in de gemeente, zijn oudere mensen belangrijk. Ja, je moet niet alleen gemeente met oude mensen, maar ook met jongen. Maar ja, net zoals dat Titus zegt, dat de oude vrouwen in de gemeente moeten wat? De jonge vrouwen leren. Hun mannenliefde hebben, hoe ze een kind moeten opvoeden. Want die hebben dat allemaal al achter de rug. Die hebben allemaal kinderen op de wereld gezet. Die zijn heel lang getrouwd met hun man. Nou, die weet ook wel, het is niet altijd met die man altijd leuk. Het is ook wel eens niet leuk. En hoe zijn we, hebben daar in dat leven, ook met de Bijbel in de hand, zijn we daar, hebben wij ons daarin naar gevoegd, ja. Dan kunnen ze het allemaal mee leren. Dus dat is heel belangrijk. Dus, en dat krijg je natuurlijk, door verdrukkingen, krijg je ervaring. Waardoor je allemaal weer kan leren. Dat is in het bedrijfsleven ook. Van de week was er nog nieuws. Ja, bedrijfsleven, ja. Het is een fabeltje dat oudere mensen altijd maar eerder ziek zouden zijn. En weet ik het. En dat ze veel duurder zijn, was in het nieuws. Nee, ontsla niet al. Jouw baas, die ken ik dan, die zei dat toen ook. Hij zegt, nee, ik heb een paar oudere mensen, veel ervaring. Ik ga niet, ik wil voorkomen dat die zo meteen eruit stapt of stopt. En dat ik, dus ik ga, wil nu al nieuwe mensen aannemen, waaronder Barry, die dan het over kunnen dragen en leren aan de jongeren. En als je dat in één keer uitgooit, ja, dan zit je. Nou, zo hebben wij het ook in die verdrukking ook. Dus David zegt ook, ik was al lang vergaan zonder verdrukking, ja. Dus het is ook goed voor ons, ja. Nou, kijk, dus we krijgen hoop daardoor, ja. Want hij zegt ook, vers 4, de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. Hoop, ja. Want wij ervaren Gods liefde in de verdrukking. Kijk in Romeinen 15 vers 4. En dat is niet dat je dat... Ja, sorry, ik voel dat niet. Ik heb wel een emotie dat ik heel blij en dankbaar ben. Maar ja, kan je liefde voelen? Ik weet het. Ja? Romeinen 15 vers 4. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Kijk, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop zouden hebben. Waar ga je heen? in verdrukking. Dan ga je naar de schrift. En wij weten, wij gaan dan naar Paulus toe. Hè? 1 Korinthe 1, 2 Korinthe 1 schrijft zich over het lijden van Christus en de vertroosting. Hij is ons voorbeeld. Dus wij gaan naar de schriften, dan hebben we daardoor de vertroosting ook en ook de hoop. En dan kijk je ook verder, als je verder kijkt in vers 6. Opdat gij eendrachtiglijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Nou, is dat blijdschap of niet? Ja, en hoe komt die blijdschap? Door de vertroosting van de schrift. Daar moet je heen. En dan heb je niet, wat die man ook in de... Waar was dat nou? Was dat nou in die film? Die zei, ben je al bij een psycholoog geweest? Of bij een, ja, dat is wat de wereld zegt. Hé, je moet naar een psychiater of een psycholoog toe. Wij gaan naar het woord toe. Want wat zegt de psychiater, psycholoog? Die gaat naar je verleden en probeert het daar allemaal op te lossen. En ga maar op vakantie of... Zie niet alles zwart in, kijk naar de zon of naar de natuur. Ja, mij hielp dat nooit. Mij hielp dat nooit. Maar de schrift, dat heeft mij wel geholpen. Ik kreeg hoop, ik kreeg vertroosting, ik kreeg blijdschap. En dan zie je vers 13. De God nu, dus nu, ja, der hoop vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloof. Hoe doe je dat? Nou, hier in dit geval met de Romeinenbrief. Hij schrijft aan hun. Maar natuurlijk met alle brieven van Paulus. Zo word ik met alle blijdschap en vrede vervuld in het geloven. En dus niet, waar zit mijn blijdschap niet? Mijn blijdschap zit dus in het geloof. In een gezonde leer. En zit niet in omstandigheden. Dat wil zeggen, ik bedoel, als je kinderen krijgt, ben je blij. En gisteren toen Aubrey daar op tafel viel, nou, toen waren we niet blij op dat moment. Want je wist niet wat je zag. Dat bloed dat stroomde over het gezicht. Ja, voor degene die kijken, mijn kleindochter die viel op tafel. Zo'n kanje van een... Maar op dat moment toen het gebeurde, een enorme klap. Dachten, nou, dat hoofd zit er nog op gelukkig. Maar hè? Nou is gehecht en alles, dus nou is alles weer goed. Maar op dat moment, ja, dan denk je daar natuurlijk niet aan. Maar stel je voor, het was fout, nog wat fout geweest. Je weet het niet. Dan kom je dus in die verdrukking. Hè? Maar toch, ja. In alle omstandigheden. Daarom zorg dat je blijdschap niet in je omstandigheden zit. Want die gaan allemaal voorbij. Je hebt iets leuks, je hebt iets moois, je bent blij. Maar na een week is het dan weer gewoon. En in de verdrukkingen, dan heb je er niks aan. Ja? Maar hier, in het geloven. En dan, opdat gij overvloedig moogt zijn. Kijk, daar heb je het weer. In de hoop. Door de kracht van de Heilige Geest. Overvloedig in de hoop. En daarom zegt hij ook in Romeinen. Wees geduldig in de verdrukking, lijdzaamheid. Verblijd u. Nou, Romeinen 12 vers 12. Het is een paar bladzijden terug, niet ver. Kijk, verblijd u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Dat is die lijdzaamheid ook weer. En volhard in het gebed. Blijf dat doen. We zien hier, de vertroosting geeft de schrift. En ik heb daardoor blijdschap. En ik heb blijdschap. In het geloven en niet in omstandigheden. En heel veel gelovigen ontberen die blijdschap in het geloven. Omdat ze de gezonde leer niet kennen. En dan stellen ze hun blijdschap. Nou, we hebben het vorige keer al over gehad. Dan komt nu allemaal evangelie. En dan ga je oorzaken zoeken in jouw geloof. Want ja, ik heb iets verkeerds gedaan misschien. Waardoor God mij straft. Of noem maar dat soort dingen op. Of boos wordt. Geen blijdschap. Nou kijk, in 1 Thessalonicenzen 1 vers 6. 1 Thessalonicenzen 1 vers 6, Paulus ons voorbeeld, zegt daar tegen de Thessalonicenzen: gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, kijk, het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking. Zie je, nemen het woord aan in veel verdrukking. Ze werden vervolgd, hè? Lees maar in Handelingen, zie je dat ze kwamen al in opstand, de Joden kwamen in opstand. De Thessalonicenzen heidenen hebben het woord aangenomen in die verdrukking en dan met blijdschap. Maar waar is die blijdschap van? Dat is het, hè? Wat is de vrucht van de geest? Blijdschap. Dus de blijdschap is de blijdschap van de Heilige Geest in mij. Ik kan ook de Heilige Geest bedroeven, ja? Dat kan ook. De Heer Jezus zegt ook in de Evangelie: niemand kan uw blijdschap van u wegnemen. Wie kan nou de blijdschap van de Heilige Geest wegnemen? Toch niemand? Nee, dus in elke verdrukking, wat er ook is. Ja, wij hebben genoeg toch? Waardoor je blij bent, omdat je denkt aan de gekruisigde en opgestaande Christus. En dat, wie kan die blijdschap wegnemen? Dat is iets wat wij als gelovigen hebben. Het is ook een vrucht van de geest. Ik wil even met jullie nu gaan naar 2 Korinthe 7. Nou, als voorbeeld. Dus ziet hier verdrukking. maar verdrukking en toch blijdschap van de Heilige Geest in de verdrukkingen. Dus wij bidden niet of God de verdrukkingen wil wegnemen. Dat heeft niks daarmee te maken. Maar God is ook geen Sinterklaas die alleen maar zorgt dat wij het alleen maar goed hebben. Nee. Wij zijn in die zin precies hetzelfde als de ongelovige buurman of vriend of collega. Want dat zou toch een beetje raar zijn, hè? Dan zit je naast je collega. Nou, ik bid en ik word genezen. En de vrouw van je collega, die ligt met kanker, die gaat dood. Ja. Maar zo is het niet. Wij krijgen precies dezelfde dingen als ongeloof. Maar ja, de genadeboodschap zorgt wel dat de zonde in jou nu gaat heersen, waardoor je ook gesterkt wordt om ook wel gezonder te gaan leven fysiek natuurlijk. Ik bedoel, dat doe ik niet meer wat ik toen deed, hoor. Dat is niet goed als je heel veel bier drinkt of heel veel rookt of aan de drugs of andere dingen die slecht voor je zijn. De gezonde leer maakt je ook, daar geloof ik ook in, fysiek ook gezonder. Daarmee zeg ik niet dat je geen kanker krijgt, want ik heb ook kanker gekregen. En Paulus spreekt ook over mensen die ziek geworden zijn. Maar goed, het kan ook door een zeer ongezonde levensstijl. Kan je natuurlijk ook dingen overkomen. Ik wou, het zijn 2 Korinthe 7, vers 4. En dan zie je wat Paulus ons voorbeeld. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roem over u. Ik ben vervuld, daar heb je het weer, met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Daaraan zie ik gewoon dat het christendom de brief van Paulus bijna niet leest. Want waarom prediken ze dan constant een welvaartsevangelie? Ik zeg niet dat ze allemaal doen. Maar als je gelooft, dan moet het goed met je gaan. Maar Paulus zegt, en Paulus is notabene de apostel van de heidenen, ons voorbeeld, die de Heer Jezus Christus persoonlijk gezien heeft. En die zegt, mijn genade is u genoeg, heeft Christus tegen hem gezegd. En hier ook, ik ben overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. En dan zegt hij gewoon blijdschap, overvloedig in blijdschap. Wat deed hij in de gevangenis met Silas? Zingen. Dus ja, ik zou zeggen, lees de apostel Paulus. En Rachel zei vroeger wel eens, get real. Ga met de beide benen op de grond staan. Wees nuchter. Er zijn geen bovennatuurlijke dingen nu. Bovennatuurlijk is dat Gods geest in je komt wonen. Dat hij jou inwendig sterkt. Maar geen al dat soort andere dingen. Nou, we gaan terug naar Romeinen 5, vers 5. En dan zie je, de hoop beschaamt niet, die stelt dus niet teleur. Nee, zeker niet, omdat de liefde Gods is namelijk in onze harten uitgestort. God heeft namelijk zijn geest al gegeven. Laat ik zo zeggen, 2000 jaar geleden is Christus al van mij gestonden, bestond ik helemaal nog niet. En toch heeft hij zijn leven toen al voor mij gegeven. En hij wist ook al wat ik ging doen, hoor, in mijn leven. Dat wist hij. Ik alleen de zondaar. En toch heeft hij zijn leven gegeven. Voor een vijand en voor een zondaar. Dus dat betekent dat hij hield al voor mij als een zondaar. Ja, die nog geboren moest worden. En wat ik allemaal nog zou gaan doen. En toch heeft hij zijn leven voor mij gegeven. Dus ja, dat is al het bewijs dat zijn liefde heeft niks te maken met wat ik doe. Helemaal niks. Dat is het bewijs. Hij heeft zijn geest al gegeven. Toen ik gelovig werd, ik werd gedoopt door de Heilige Geest. Zijn geest kwam in mij wonen. Ik ben overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Allemaal geestelijke handelingen. Ik ben geestelijk besneden. En ik heb een hoop dat hij zal maar eenmaal wegnemen. Dan gaan we de eeuwige heerlijkheid in. Dus die liefde is toch heel duidelijk aangetoond. Reeds nu al. Het is uitgestort. Dat is ook zo'n uitdrukking, hè? Uitgestort. In de bouw, dan zie je, dan wordt de beton gestort. Hè? Dan wordt echt dwam, wordt er zo ingestort, ja. Zo vast als beton is dat, ja, die liefde van hem in mij. In mijn harten uitgestort. En ik ben door de Heilige Geest ook verzegeld tot de dag der verlossing. Dat is allemaal gebeurd. En als je vers 6 en 8 tot 8 kijkt, dan zie je, want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Zijn nou altijd mensen die altijd heel erg goed zijn en alles goed doen? Zijn die nou altijd populair? Als jij in de klas zat, en er zit iemand die natuurlijk zo'n leerling die altijd... Ja, ik had al een hekel aan. Ik zal me niet vertellen wat ik op school allemaal vroeger heb aangesproken, maar... Dus niet altijd zijn de goede mensen populair bij de mensen. Maar oké. Voor wie geef je je leven? Nou, al zou het er één van zijn, ja, dan moet je toch echt heel veel van houden. En die moet toch helemaal goed in je ogen zijn. Wil je toch daar je leven voor geven of niet? We zeggen wel zo makkelijk, ja, voor de slechte geeft niemand zijn leven, maar voor de goede nog wel. Oké, die zijn er wel. Maar dan moet het toch wel heel goed zijn en dat je ook echt niks iets tegen hem hebt. En dat zegt Paulus hier. Dat, oké, maar let op. Vers 8, hij bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Zondaren, dat is dus niet iemand die goed is, hè. Dat is iemand die, een andere vertaling, dat heb ik toen gelezen, toen wij nog, wat zijn we, vijanden waren. Dan staat hij natuurlijk zelf zondaars. Maar een zondaar is een vijand voor God. Dat zijn geen brave Hendrikjes hoor. Nee, we zijn echt zondaren, ja. Waar de toorn van God over komt. Kinderen der ongehoorzaamheid. En daar heeft hij zijn leven. Dus ja, wat wil je nog meer? Daarom is Romeinen 5 vers 1 tot en met 11 ook een hoofdstuk voor geloven die net geloof zijn gekomen. Ga dat lezen. Dan weet je gelijk hoe God jou ziet en wat hij voor jou gedaan heeft. En dat zijn liefde, je moet altijd naar Golgotha. Ga niet meten aan de omstandigheden, aan de verdrukkingen, dat heeft een boodschap van God. Nee, niks. God is voor mij, wie zal tegen mij zijn? Toch niemand? Dus ja, de liefde is heel duidelijk aangetoond. Want als je kijkt in vers 6, toen wij krachteloos waren. Krachteloos. Wat is krachteloos? En dan zie je ook krachteloos en goddeloos. Toen wij krachteloos waren, is de zijnheid voor de goddelozen gestorven. Dus de goddelozen zijn krachteloos. Ja? Nou, kijk maar even in 1 Samuel. Een definitie. Wat is goddeloos? Zonder God. Ja. Dus dat betekent, dat is je positie. Ja? 1 Samuel 24 vers 14. 1 Samuel 24 vers 14. En als je goddeloos bent, wat voor dingen doe je dan? Kan je maar één ding doen. Goddeloze dingen doen. Een zondaar, wat kan die? Ook al doet hij nog zulke mooie dingen. Maar vanuit God gezien, komt er uit een zondig hart. Kan die geen goeds doen. Het is allemaal voor zijn eigen eer. Zoals met een goddeloos iemand ook. Iemand doet goddeloze dingen in Gods ogen. Al vindt hij zichzelf nog zo mooi, die persoon. Maar in Gods ogen zijn ze goddeloos. Omdat hij goddeloos is. Zonder God. En dat zie je heel mooi in dit vers ook staan. 1 Samuel 24 vers 14. Gelijk als het spreekwoord der oude zegt. Van de goddelozen komt goddeloosheid voort. Zie je? Een goddeloos is iemand die zonder God. Die kan alleen maar dingen voorbrengen die ook zonder God gedaan zijn. En dat is precies het tegenovergestelde van Efeze 2 vers 10. Dat hij zegt, die ons, wij zijn zijn maaksel. Geschapen. Om tot goede werken die God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Heren? Dus wij doen niet de dingen die, ja, we kunnen ze doen, maar als wij in gehoorzaamheid aan het woord, en we laten het woord in ons werken, dan is het zijn genaam die mij sterkt, dat wij de dingen gaan doen die door hem voorbereid zijn als het ware. Begrijp goed wat ik zeg, niet van, wij zijn willoze slachtoffers, we maken zelf de keuzes, maar dat God het mij in mij in de nieuwe mens doet. En dat kan hij accepteren. En anders niet. Dus ja, als we teruggaan naar Romeinen 5, en dan zegt hij ook, dus toen wij krachteloos waren, dus wij waren krachteloos, ik was goddeloos, kon alleen maar goddeloze dingen doen eigenlijk. Ik was niet in staat om mijzelf dus te redden. Want als je goddeloos bent, ja, je kan niks doen om eeuwig leven te krijgen. Dat kan je zelf niet. Je ontbeert de kracht ervoor. Maar het is ook te zijne tijd, zie je, daar zegt nu iets bij, te zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Wat is nou te zijne tijd? Nou, niet te zijne eigen tijd, wat we net lazen in 2 Thessalonicenzen, met de antichrist. Te zijne tijd is eigenlijk wanneer de tijd zover is. Hè? Wat betekent te zijne tijd? Wanneer het zover is, wanneer de tijd rijp is, wanneer de tijd daarvoor is. En dat is natuurlijk de tijd die Gods hoofd, ja, die God bepaald heeft voor de grondlegging der wereld. Dan gaat hij daar in Israël aan het kruis sterven. Ja, aan het kruis sterven. Te zijne tijd, bedoelt hij heel duidelijk hiermee. Voor de goddelozen, dat is wel op het juiste moment. Maar als Paulus spreekt hier over de Romeinenbrief, gaat hij openbaren allemaal wat aan het kruis gebeurd is. En dat is de apostel Paulus toch? Dus aan het kruis, dat lezen we natuurlijk wel in de evangelie. Maar wat hij aan het kruis heeft volbracht, dat is pas door de apostel Paulus geopenbaard. En daarom zegt hij ook, door het kruis. Dat is de inhoud. Dus te zijn de tijd, er zijn verschillende beschrijvingen over te zijn de tijd. Hier is het, voor de goddeloze gestorven, te zijn de tijd. Maar als het woordje te zijn de tijd hebben, nou, we lezen bijvoorbeeld, te zijn de tijd zullen wij maaien als wij niet verslappen. Waar gaat het dan over? Wat is dan te zijn de tijd? De rechtstoel van Christus. Dan gaan we het loon krijgen. We zien ook bijvoorbeeld Christus die zijn leven heeft gegeven tot de rantsoen voor allen, 1 Timotheus. En dan getuigenis zijnde te zijn de tijd. Waarom? Hij zegt allen. Dus het is pas bekendgemaakt aan de apostel Paulus dat het offer, dat rantsoen voor iedereen was. Terwijl in de evangelie was het nog voor velen, voor het volk Israël. Maar Paulus zegt, nee, voor allen, en dat was een getuigenis, te zijn de tijd, dat is pas op de tijd bekendgemaakt, toen de tijd daar was. En wanneer was dat? Handelingen 9, met de bekering van de apostel Paulus. En je leest ook in 1 Timotheus bijvoorbeeld, welke vertonen zal de koning, te zijn de tijd vertonen zal de koning, de koningen, de heren, de heren. Nou, dan spreekt hij over de komst van Christus naar deze wereld, dat hij die koning is van, zowel in de hemel als op de aarde. Dat is de koning van, dat is ook weer een te zijn de tijd. Peter spreekt, nou die gaan we wel even heen dan. Dus even kijken. 1 Petrus 5 vers 6. En zo zie je het verschillende keren in de Bijbel staan. Maar hier moet je dus ook weer recht snijden. 1 Petrus 5 vers 6. Dan zegt hij tegen de kleine kudde: vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijn de tijd. Nou, wanneer wordt de gelovige uit de kleine kudde verhoogd, te zijne tijd? Nou, we weten, dat is in het koninkrijk. Zie je, dan heb je weer te zijne tijd, heb je te maken met het koninkrijk. Zie je, dus je moet de Bijbel goed lezen, goed bestuderen. Wat wordt hier nou bedoeld? En als we teruggaan naar Titus 1 vers 2. En dan spreekt Paulus over de kennis van de waarheid die naar de godzaligheid is. Hij is de apostel van Jezus Christus. En dan in vers 2. In de hoop van het eeuwige leven, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Maar daar heb je het weer. Maar geopenbaard te zijne tijd. Wat doe je nou, Paulus? Nou, luister niet naar wat ik zeg dan. Maar laten we vers 3 lezen. Namelijk zijn woord. Kijk, door de prediking die mij toevertrouwd is. Dus hier heb je het over het evangelie van Gods genade. Dat heeft hij aan zichzelf beloofd voor de grondlegging der wereld. Er is maar één die daarover spreekt, de apostel Paulus. Dat zegt hij ook, wat hij aan mij heeft geopenbaard. En dat heeft hij geopenbaard te zijn de tijd. Dus te zijn de tijd heeft hier betrekking op dat het aan Paulus is geopenbaard. En niet eerder. En zo ook als we terug naar Romeinen 5 en 6 gaan. Dan zien we dat hier dus, moet het ook zo zien. Vooral als we verder gaan lezen in vers 8, toen wij nog zondaars waren. Hij spreekt over wij. Wij, wij, wij. En wie zijn wij? De heidenen. En hij spreekt hier tegen gelovigen. Dus als hij spreekt over wij, kijk, als Peter spreekt over wij, wat praat hij dan over? Kleine kudde. Niet over het lichaam van Christus. Dus als Paulus over wij spreekt, dan wie spreekt hij dan? Tegen ons. Lichaam van Christus. Zo ligt hij het kruis uit. Dus zo moeten we dat ook lezen. Nou, als je leest in vers 6, te zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Nou, dat is dus iedereen. Voor de goddeloze gestorven, levende bedenkende genade. En wat zegt Paulus in Romeinen 3? Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dus iedereen, ja? Je ziet ook die goddeloze vers 5 vers 8, noemt hij ze zondaars. Nou, dus hij is gestorven voor wie? Goddelozen en zondaars. Dat zijn vijanden van God. Nou, dan gaan we even naar Johannes, want dan zien we iets. Dat Christus spreekt over zijn sterven, niet voor vijanden, maar voor vrienden. En dan zien we, hé, wacht even, zie je wel? Nou moeten we dus opletten. Dit is ook een bedelingswaarheid van de apostel Paulus in Romeinen 5. Want Christus zegt in Johannes 15, vers 13. In vers 12 lees ik even mee. Dit is mijn gebod. Dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Hij heeft ze lief. Wat staat erbij? Niemand heeft meerdere liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Wie zijn de vrienden van de Heer Jezus? Israël. Israël. Hij kwam tot het zijne. Hij leest hier nog niet. Kijk, dat Israël vallen was. Oké, dat was zo. Maar de relatie is nog niet verbroken. Net zoals dat je bijvoorbeeld zelf kinderen hebt. En je hebt ook eens mensen dat een zoon of een dochter, die leeft in onmin met zijn ouders. Die relatie, die is nog steeds. Het is nog steeds haar of zijn vader of moeder. Die bestaat nog steeds. God heeft een verbondsrelatie met het volk Israël. Dus nog steeds hier zijn ze zijn vrienden. En kijk, gij zijt mijn vrienden. Zo gij doet wat ik u gebied. Dus ja, niemand heeft meerdere liefde in vers 13. Dan deze dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Nou, en Paulus spreekt hierover dat Christus heeft zijn leven gegeven voor wie? Voor vijanden, voor zondaren. Dus het is heel duidelijk, moet opletten, dat heeft Christus dus niet zo tegen hem gezegd. Zij waren niet zijn vijanden. Dan zien we ook weer het verschil, hè. Israël tot aan Paulus, tot als ze gevallen zijn. We hadden nog die positie, favoriete positie. Bij God. Maar sinds Stefanus is Israël... De vijanden waren zonder God. En Israël is net als de heiden sinds Stefanus ook gelijk aan de heiden in vijandschap met God. En daarom kan hij nu zeggen, vijanden. Want ook de Jood, ook in deze bedenkende genade nog steeds, 2000 jaar lang, is net zo'n vijand, een zondaar, als dat de heiden het altijd geweest is. En daarom spreken we ook over het woord der verzoening. Zie hoe... Hoe je dat leest in Romeinen 5, ja? Dat we daar goed moeten opletten. Gaan we terug naar Romeinen 5. Dit is een Paulinische waarheid, openbaring. Dat heeft alles met de verborgenheid te maken. Niet de kruisiging. De kruisiging is voorspeld in het Oude Testament. Voor wie? Voor zijn vrienden. Voor zijn volk. Hij kwam tot het zijne. Toch? Johannes 1. Of... Hij zal, moet je nagaan, zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat zegt hij van ons niet hoor. Zijn volk. Dus Israël was het volk van God, maar hij gaat ze zalig maken van hun zonden. Hé, hoe kan dat dan? Ja, inderdaad. Hij is de vader van het volk Israël. Fysiek, nou moeten ze nog geestelijk ook nog zijn kind worden. Als volk. Dus hij moet ze zalig maken. Dus hij kwam ook om te lijden aan het kruis. Voor zijn volk, voor zijn vrienden. Maar wat is nu bij Paulus dat hij is gestorven voor zondaren en voor goddelozen. Die zonder God zijn. En dat is inclusief met de Jood. Dus daarom weet hij, hé, er is iets veranderd. Er is iets veranderd. En dat klopt. Paulus is ook degene die dat ook vertegenwoordigt, die verandering. En die praat erover. Dus ja, en in Jesaja 53 lees je ook dat hij is om de overtredingen, zegt Jesaja, mijns volks. Mijns volks. Het volk van God. Het volk van Jesaja. Het Joodse volk. Nou ja, als je in de Bijbel leest, dan zie je ook. Ik heb al tekst, maar ga er eigenlijk niet heen. Nou ja, die ene vind ik eigenlijk wel goed. Psalm, dat is Psalm. Psalm 9, vers 18. Israël werd als zodanig. Kijk, wie waren de goddelozen in de wereld? Dat waren de heidenen, toch? En Psalm 9 vers 8. Israël werd als zodanig niet genoemd. En je leest genoeg in het Oude Testament dat ze afvallig waren. Blablabla. Ja, maar het bleef nog altijd zijn volk. En Psalm 9 vers 8, wat zie je? Dat is trouwens over in de profetie over de grote verdrukking. En dan roepen ze het uit. Hij, in vers 9. Hij zelf zal de wereld... wat zei ik nou? 9 vers... 18 moet ik hebben, sorry, ja. Ja. 9 vers 18, ja. De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe. Kijk dan, alle God vergeten de heidenen. Psalm 9 vers 18. Heidenen, zie je, worden hier de goddelozen genoemd. Ja, waarom? Dat is een bedelingswaarheid ook. Nu niet. Ja, nu is iedereen een God vergeten iemand, ja. Die zonder God leeft, ook de Jood. Maar als je leest in het Oude Testament, en Paulus zegt ook, hè, wij zijn niet zondaars uit de heidenen, zegt hij tegen Petrus. Want zo keek Israël ook naar de heidenen. Zij waren het uitverkoren volk. En de heidenen, met welk volk was God nou? Met volk Israël. Dus de rest volken dus niet, die waren zonder God. En zo was het ook. En zo moet je dat ook lezen. Dus je ziet in het psalm ook lezen, lees je het ook, alle godvergetende heidenen. Spreekt hij heel duidelijk over de heiden. In positie was God de vader van het volk Israël. Met hun had hij een relatie. In Romeinen 9 vers 4 en Efeze lees je ook, zij hadden de verbonden, uit hun is ook de Messias geboren. Ze hebben de tempeldienst, de wet, alles soort dingen. De verbonden hebben ze allemaal. Die wij heidenen allemaal niet hadden. Maar als je daar naar de Jood gaat. Ik zag pas nog iets op YouTube, een filmpje. Dat zeg ik wel even op de app van de gemeente. Want dat vond ik wel interessant om ook aan jullie te laten zien. Dat Jesaja 53 wordt dus niet in de synagoges gelezen. Wordt bewust gemeden. Want ze weten dat het gaat over de Messias. Ja, ze weten dat het daarover gaat. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik zeg aan nu in ieder geval. Maar in ieder geval, die toekomst gaat wel komen. Maar Israël is nu net zo goddeloos als dat heiden is. Ja, dat is het. En de relatie van God met al die verbonden. We leven in de bedenking genade. En het is over nu. En die toekomst, ik zeg niet Israël is voorbij. Want we weten er is nog een toekomst. Maar de bedenking genade is tussen gekomen. Dus ja. We gaan terug naar de Romeinen. Als je over goddeloos denkt. Weet je, met Lot. Dat de Heere die verschijnt aan Abraham en dan gaat hij Sodom en Gomorra vernietigen. En dan zegt Lot, zegt Abraham toch elke keer, ja maar als er nou 50 rechtvaardigen leven, wat doet u dan? Gaat u dan vernietigen? Nee. En als er nou 40 zijn? Nee, dan ga ik het ook niet doen. Als er nou 30 zijn? Als er nou 20? Nee, nee. Op een gegeven moment moet hij stoppen, want dan zat hij geloof ik op 10. Maar Lot, die zat daar met zijn vrouw en zijn gezin. En Petrus noemt hem ook, Lot heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld. Dus hij was... Hij leefde in Sodom en Gomorra, in een goddeloze stad. En hij heeft, in zijn wandel heeft hij dingen verkeerd gedaan. Hij zat in de poort bij de leiders van Sodom en Gomorra. En je weet ook wat hij heeft later met zijn dochters, hè, wat daar gebeurd is. En toch wordt hij als een rechtvaardige ziel door Petrus genoemd. Dus ja, hij deed wel goddeloze dingen ook. Ja, dat was zijn wandel, maar zijn ziel was rechtvaardig. Dus je ziet hier ook het verschil. De wandel en positie. Dus een goddeloze. Dus als wij zijn met God. En zijn daarom ook rechtvaardig. Dat gaat om je positie. Maar wij kunnen als gelovigen natuurlijk ook goddeloze dingen doen. Zeker. Maar goed, we gaan verder. Krachteloos. Wij zijn krachteloos. En wat denkt de religie? De religie denkt eigenlijk dat ze sterk is. De religie die denkt wij kunnen God behagen. Ik kom dichter bij God als ik goede werken doe. He, als ik me laat dopen. Of als ik dit doe, als dat doe. Ja? Dus die denken allemaal dat je het wel kan. Ja, om door God geaccepteerd te worden. Maar Paulus zegt heel duidelijk. Nee, wij waren krachteloos. Wij kunnen onszelf niet redden. En we zijn zondaars. We zijn geen vrienden. En ook de Jood is ook een zondaar. Ja? We zijn zonder God, zonder kracht. Nou. En de zonde houdt ons gevangen. De zonde houdt ons gevangen. De Heer Jezus zegt, wie de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. Ja? En dat is de positie van elk mens. Ja? En weet je, het wordt erger en erger. Vroeger dacht je natuurlijk van, nou ja, ik doe heel erg mijn best. Dat denken de meeste mensen. En dan word ik door God geaccepteerd. En ik kwam natuurlijk ook achter dat het niet ging lukken. Maar je denkt toch wel in termen van, nou ja, hoe meer ik mijn best doe, hoeveel goede werk ik doe, dan komt dat op die weegschaal, toch? Maar als je nou weet dat uit goddeloos alleen maar goddeloze dingen kunnen voortstaan, dan weet je dat die weegschaal die wordt wel zwaarder, maar die wordt zwaarder met goddeloze dingen. Ook al ga ik mijn hele leven naar de kerk, al doe ik alle goede werken, ga ik naar Afrika toe of ga ik in de... Weet ik het allemaal niet, ik ga allemaal veel geld geven. En toch zie je dat in Romeinen 2 zegt hij ook dat je vergadert, 2 vers 5, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toren. Als in een schat in de dag des toorns. Dus hoe ouder de mensen worden en ze zijn zonder God niet gered, zie je dat ze het wordt erger en erger en erger. Ook al doe je nog zulke goede dingen, je vergadert alleen maar toornen, want je blijft natuurlijk God afwijzen en neemt hem niet aan als jouw schepper en verlosser. En dan zegt Paulus in In 5 vers, even kijken. Vers 9. Dus wij zijn zondaren, we worden zondaren genoemd, ja. En wanneer word je vooral een zondaar genoemd? Hij zegt, is krachteloos, hè. Nou, voordat de wet kwam, had je geen wet. Nou, toen konden mensen zichzelf niet redden. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk de wet. Wat doet de wet? Zonde kennen. Dus Romeinen 3 vers 19 laat ook zien dat door de wet is de kennis der zonde. Dus je ziet opeens, van krachteloos zijn we zondaars ook. Ja? Door de wet heeft helemaal aangetoond dat alle mensen zijn zondaars. Door de wet. Kijk maar in Romeinen 5 vers 20. Maar de wet is bovendien ingekomen omdat de misdaad te meerder worden. En dan waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Veel meer. Opdat de zon, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Dus inderdaad, dus toen kreeg ook de wet, alle mensen zijn verklaard zondaars te zijn, dat is wel duidelijk bewezen. En wanneer heb ik dat gehoord? Door de apostel Paulus, toen de genade-evangelie werd geopenbaard aan hem. Ja, werd het aan hem geopenbaard. Jullie zijn zondaars, maar jullie kunnen nu uit genade door het geloof gered worden. En dat is de positie, of dat is wat Paulus uitlegt en waarin wij nu leven. Dus wij waren zondaars en toen is hij voor ons gestorven. Je kan geen kant op. Belde helemaal niks. En Paulus blijft toevoegen in vers 9. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Het is dus meer alleen dat hij voor mij gestorven is als toen ik een zondaar was. Ja, dat is geweldig. Maar er is nog veel meer dat je... Want als je vraagt aan mensen, ja, wat heeft Christus dan... Het is volbracht. Wat heeft hij dan volbracht? Dan zeggen de vele mensen van, nou ja, als je dat antwoord al krijgt, nou ja, dat is gestorven voor mijn zonde. Nou, dan ben ik al blij als ik dat hoor. En onder meer dan? Ja, dat weet je vaak niet. Weet je hoe dat komt? Ja, omdat je de brief van Paulus niet lezen. Ga Colossense 2 lezen, dan lees je het. En hier bijvoorbeeld, een lied maken bijvoorbeeld over zijn behouden van de toren. Waar hoor je dat? Het is toch gek, dat is een weerslag van hoe het christendom denkt. Anders had je die liedjes al lang gehoord. Nee, dus niet alleen hij is voor mij als zondaar, dat ik een zondaar was, is hij alleen voor mij gestorven toen ik een zondaar was. Nee, nog veel meer, ik word ook behouden van de toren. Nou, dat is dus wat? Dat is de opname. Dus hij leert hier ook tegelijkertijd in deze verse dat we zijn ook nog eens een keer gered van de toren. Behouden. En dat is natuurlijk door de opstanding. Het is veel meer. Dus we zijn gered van de toren. Je ziet veel meer een aantal keren staan hoor. Kijk, in vers 10 zie je het staan, halverwege veel meer. Je ziet het in vers 15 zie je staan, veel meer. In vers 17 zie je het halverwege het vers staan, veel meer. En in vers 20 zie je staan veel meer. Dus hij stapelt het op. Het is meer alleen hij is voor je zonde gestorven hoor. Wij hebben veel, het is veel meer als dat, bijvoorbeeld hoe Adam was, dat wij zijn in staat gebracht zoals Adam was. Wij hebben veel en veel meer door die dood van Christus aan het kruis en wij, heeft hij voor ons dingen gedaan. En dat gaat hier allemaal laten zien. Veel meer, veel meer, veel meer. Dus behouden van de toorn, ja? Nou, wat, hoezo veel meer? Nou ja, kijk, we hebben ook vrede met God. Dat is ook iets, ja. Ik heb vrede met God, ik word behouden van de toorn. Ik heb toegang tot de genade. Dat heb ik allemaal gekregen. En dan zie je ook in vers 9, wij zullen door hem behouden worden van de toorn. Dus dat is toekomst. Hij verlost ons van de toekomende toorn, maar we weten door de opname, zullen wij behouden worden van de toorn. Dus ja, wij hebben redding voor alles. Voor alles. 1 Korinthe 1 vers 30 zegt er ook, Christus is voor ons geworden, wat? Wijsheid van God, maar dan rechtvaardiging, dat is jouw positie, ik ben gerechtvaardigd. Dan heiliging, heiligmaking, dat is je wandel. Daar geeft hij ook je redding voor, namelijk zijn woord dat hij jou kan redden voor verkeerde wandel. En je hebt ook nog eens een keer de verlossing, dat is je toekomst. En dat is dat veel meer, dus het is het complete genadepakket vanaf mijn redding tot aan dat hij mij komt halen. Veel meer. Dat is genade. Wet is altijd... Nee, minder. Je weet het niet. Met genade, dit is niet wat ik moet gaan doen om te krijgen. Dit is allemaal gekregen. Je stapelt het op. Het is veel meer. Dus in vers 9 zie je, als hij zegt in vers 10, indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Kijk, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. In vers 9 lees je over het behouden van de toren. Dus het is niet alleen gered. Maar veel meer nog, let op, ik was een vijand. Ik ben met God verzoend door de dood van zijn zoon. Maar nu ik eenmaal verzoend ben, dan word ik ook nog behouden door zijn leven. Dus ik werd behouden is door zijn dood, want dat is gerechtvaardigd door zijn bloed, dat is zijn dood. Daardoor ben ik dus behouden van de toren. Maar let op, ik word ook behouden door zijn leven. Wat is dat? Zijn opstandingsleven. Romeinen 6. Kijk, Romeinen 6, de bladzijde daarna. In vers 4 zie je aan het eind, door die doop in zijn dood, dat wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. In vers 5, indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Hoe bedoelt hij dat? Ja, we zullen eenmaal opstaan, maar we hebben ook de kracht van de opstanding. Dus Christus, inderdaad, de kreet is, hij leeft. Weet je nog, dat liedje, he's alive. Hij leeft. Gelukkig, ik heb iemand waar ik in geloof, die leeft. En die leeft voor eeuwig. Want kijk in vers 7. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Zo geloof ik dat? Nou, omdat ik ben niet alleen met hem gestorven, maar ik ben ook met hem opgestaan. Die doop is een dood. Kijk, wetende dat Christus opgewekt zijn uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode al zo. Ook gij lieden, ook jullie. Houd het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar levend zijt in Christus Jezus onze Heer. De dood heerst niet meer over hem, hij leeft voor altijd. Dus ik word behouden door zijn leven, ik word door de kracht van zijn opstanding, door zijn leven word ik behouden, blijf ik behouden. Geweldig toch? Dus iemand die net gelovig is geworden, zegt, joh, je wordt behouden van de toorn, dus je komt niet onder de toorn die komen gaat over deze wereld. Nou, je was een vijand, maar je bent nu verzoend, dus je hebt vrede met God. En je wordt ook behouden door zijn leven, dus dat is een eeuwige zekerheid ook. En dat gaat tot in de eeuwigheid door. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Ja, vers 10 zegt hij, wij waren vijanden. Hè? Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn. Dat is, God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dat is van Gods kant uit. En dan veel meer zullen wij verzoend zijn. Dat is iemand die heeft zich laten verzoenen. En vanaf dat moment is die behouden door zijn leven. Door de opgestaande Heer Jezus Christus. Dat is ook een bedelingswaarheid. Ja, want we spreken hier over verzoening. Hoe men gered wordt. Peter sprak dat in Handelingen 2 natuurlijk niet. En dan zie je, dan kunnen wij dus ook nu in vers 11 kunnen we roemen. Roemen. Kijk, het kruis was natuurlijk allemaal in overeenstemming met profetie. Maar dit kun je nergens lezen. Dat lees je in de brief van apostel Paulus. Dus wij hebben zekerheid. En wij hebben nu de verzekeringen. Wij hebben nu de verzoening. En net zoals jij toen kwam. Ik heb de verlossing. Dat brak iets. Pat. Of dat... hoe zeg je dat? Toen ging het licht aan zo. Hey, ik heb de vergeving. Maar ik heb ook de verzoening gekregen. Weet je, Israël, die moet wachten tot ze het krijgen. Peter zegt in zijn toespraak, in Handelingen 3 ook, dat ze moeten wachten tot Christus terugkomt naar de aarde. Ja? Nadat eerst de grote verdrukking in de toren gekomen is. En dan komt hij naar de aarde en dan gaat hij zijn koninkrijk. Dat is voor hun de redding. Dus daar moeten ze op wachten. Maar Paulus zegt, door welke gij nu de verzoening gekregen hebt. Dus ja, 1 tot en met vers 11 is een zekerheid voor ons. Ja? Wij waren krachteloos. Wij waren zondaars. En wat zie je ook? Vijanden. Krachteloos, zondaren, vijanden. Ja? Ik heb vrede, ben verzoend met hem, ik heb vrede met hem. Kan ik nog twijfelen aan de positie die ik heb in Christus? Nee, God is voor mij. En hij is niet tegen mij. Nee. Kijk, hij heeft zich overgegeven voor ons. Romeinen 4 vers 25, die overgeleverd is voor onze overtredingen. Gelaten 2 vers 20 zegt hij ook, dat Christus, die mij lief gehad heeft en wat? zichzelf voor mij heeft overgegeven. Filippenzen 2, dat hij zich vernedert, zichzelf vernietigt en heeft zich vernederd. Dus met andere woorden, niemand kan de Zoon van God overmeesteren en zeggen wat hij moet doen. Het is allemaal door Christus op vrije wil heeft hij het gedaan. Hij stond ook op in de hof van Gethsemane. Stond op. Kom op, we gaan, want degene die mij verraadt is nabij. Niet vluchten, niet. Hij stond op en hij ging ze zo tegemoet. Want dat was wat hij wilde doen, om voor ons te sterven. Dus hij heeft het allemaal zelf gedaan. Hij heeft zichzelf vrijwillig gegeven. En daarom kunnen wij roemen, niet alleen in de hoop de heerlijkheid. We kunnen roemen in de verdrukkingen. En we roemen ook in God de Vader. Hoe? Door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij nu de verzoening verkregen hebben. Hij heeft het allemaal uit liefde voor ons gedaan. Goddeloos, zondaar, vijand. En nu verzoend. En voor mij gestorven van het kruis. Geweldig toch? Dus ik zou zeggen, is er nog twijfel aan Gods onvoorwaardelijke liefde voor mij? Nee, want dit is allemaal iets wat hij al gedaan heeft voor ons. Daarom is het ook een geweldig hoofdstuk om aan gelovigen te laten zien. Als je twijfelt, je hoeft niet te twijfelen. Gods liefde is heel duidelijk bewezen hoor, in dit hoofdstuk. Vader, zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken, Vader, dat uw woord zo duidelijk en helder is. En u bent de God van vrijheid, die ons de vrije wil gegeven heeft. Dat we het vrije wil een keuze kunnen maken, zoals het ook de Heer Jezus. Het vrije wil gegaan is om u te gehoorzamen, om voor onze zonde aan het kruis te sterven. Zodat wij verzoend zijn met u. We hebben vrede met u. We waren ellendige zondaren, een goddeloze vader, een vijanden vader. En nu hebben we vrede met u. Het is ongelooflijk dat u de goddeloze rechtvaardigt, Vader. En nu zijn we gerechtvaardigd in uw Zoon. En u ziet ons altijd zo. En dat geeft een enorme vrijheid en blijdschap in ons leven, Vader. En ook een dankbaarheid, Vader. Ik weet ook dat dit ons mag motiveren om toch elke keer weer voor uw eer en glorie te willen leven. In elke omstandigheid die wij zullen meemaken. En dat vraag ik voor ons allemaal en dank ik ook in de naam van de Heer Jezus. Amen.